En ik woon en werk hier in Amsterdam. En inderdaad, wij werken in de Red Light district van Amsterdam. Dat doe ik samen met mijn vrouw. Dat zijn we deze maand trouwens exact 18 jaar geleden begonnen. En heel spontaan, het is nooit mijn bedoeling geweest om in de Red Light rond te gaan lopen daar als een kerel. Maar God had daar een bedoeling mee. En dat is een heel verhaal. En dat staat ook allemaal in een boek, dat heeft Peter de Bruyne, heeft dat voor mij geschreven. Hij schreef ook voor onder andere Arne van der Bijl en Peter Vlug senior. Peter Vlug senior is trouwens ook mijn geestelijk vader een hele tijd geweest, daar ben ik erg dankbaar voor. En daarin staat exact hoe God Bright Fame heeft bedoeld, de organisatie waaronder wij werken. En het is een bijzonder verhaal. En God heeft ons daartoe geleid. Ik kreeg in de winkel waar ik werkte altijd heel veel vrouwen op mijn pad met misbruik. En ik was daar niet naar op zoek. En op een gegeven moment dacht ik, is er wat mis met mij dat het alleen maar vrouwen zijn? En als ik een woord had voor iemand in de winkel, dan was dat altijd een vrouw. En ik had echt zoiets van, Heer, waarom? En dan stapte ik wel eens op een man af en zei ik van, hey, mag ik voor je bidden en een woord over je uitspreken? En dat was altijd wat moeizaam en alles. Maar God had echt een bedoeling daarmee. En één avond was ik bij een echtpaar, hadden we een zakelijk gesprek. En God liet me duidelijk zien dat ik voor haar moest bidden. En dat deed ik. En ik stelde dat voor. Ze was in eerste instantie heel erg kwaad. Maar ik heb het nog een keer gevraagd aan haar. En toen mocht ik dan voor haar bidden. Zei het wel dat het een beetje met tegenzin van haar was. Maar het mocht. En er gebeurde zo ontzettend veel. Ze heeft denk ik wel een half uur op de grond liggen huilen. Van pijn. En alles wat naar boven kwam. En ik heb haar mogen zegenen. En toen is ze weer op de grond neergegaan. En daar lag ze weer een hele tijd. En te lachen. En ze kwam niet meer bij. Ik ben op een gegeven moment weggegaan. Ik heb gezegd van, joh. Je mag me altijd bellen en dan wil ik een aantal dingen uitleggen wat God wilde gaan doen in jou. En de avond daarna ben ik daar geweest samen met mijn vrouw. En er kwamen jaren van misbruik kwamen naar voren, afwijzing kwam naar voren. En God wilde echt iets voor haar doen. En we hebben een heel goed gesprek gehad en op het eind zei ik van wat ik altijd zei. Ik heb iemand in de gemeente, een vrouw, en het is goed dat je met haar gaat praten. Want ik geloof dat het goed is dat vrouwen met vrouwen spreken en begeleiden en mannen dat met mannen doen. Dat is een hele goede en gezonde regel die we hebben. Maar zij stond op en ze kwam voor me staan en ze zei van, God wist echt wel dat jij een man was en hij heeft jou gebruikt en ik praat met jou en met niemand anders, je vrouw mag erbij zitten, er mag een andere vrouw bij zitten. Mijn man mag erbij zitten, maar ik praat met jou. Want voor het eerst van mijn leven geloof ik dat er hoop is voor mij dat ik een gewoon en een normaal leven kan gaan leiden. Deze dame heeft een stuk genezing en herstel mogen ontvangen door een periode heen. En zij is door Nederland gereisd, ze heeft heel veel vrouwen heeft ze geholpen die allerlei misbruik hebben meegemaakt in hun leven. Maar voor ons gebeurde er ook wat, want voor het eerst werd het duidelijk voor ons dat God echt iets wilde met datgene wat in mij was en wat ik nooit had verwacht. Nou, het staat allemaal in dit boek, u ook hier. Daar staat, mijn vrouw heeft daarin een hoofdstuk, mijn dochter, verschillende teamleden, maar ook een paar van de vrouwen die we hebben mogen ontmoeten in de Red Light, hebben hun verhaal geschreven. Gert-Jan Segers van de ChristenUnie, die deze week afscheid neemt, die heeft er ingeschreven. En ook mijn broer André Rauwvoet heeft daar een hoofdstuk in geschreven. En dan krijgt u eigenlijk een heel compleet beeld van hoe God Bright Fame heeft bedoeld. De titel, u ook hier, had eigenlijk moeten zijn, Jezus, jij ook hier. Het is namelijk zo, toen ik op een avond rond een uur of 12 van de Wallen afkwam en het erg warm was, ben ik op de Nieuwmarkt eventjes in café gewaagd even wat gaan drinken. Want ik had dorst en ik denk, voordat ik naar huis ga, laat ik wat drinken. En er komt daar een vrouw binnen die we van de Wallen kenden en met wie we nooit contact kregen. En zij ziet mij zitten daar en ze zegt, Jezus, jij ook hier? Ja, zegt die barkeeper, dat is Jezus niet hoor. Nou, zegt ze, maar ze werken wel goed samen. En we hebben een heel leuk gesprek gehad. Ik heb haar ook wat te drinken aangeboden. We hebben een heel leuk gesprek gehad. En sindsdien is dat een beetje mijn stamkroegje geworden daar. Want Daar komen heel veel vrouwen, die komen allemaal daarheen. Transgenders, die komen daarheen. En we ontmoeten ze eigenlijk weer op een hele andere manier als dat we hun ontmoeten in het kamertje. En dat vind ik zo bijzonder, dat je op zoveel manieren, dat je God kan brengen daar waar jij bent. Maakt niet uit waar je bent. En ik heb nog een paar boeken bij me op de boekentafel daar. Je kunt straks pinnen. Je kan ook contant betalen tegenwoordig. En, en we hebben ook nog een schitterend boek, Roodlicht. Een aantal vrouwen die wij hebben mogen helpen om uit de criminaliteit te komen. Onder de maffia vandaan. En weer een leven op te hebben kunnen bouwen met hun gezin en familie. Over grenzen, een geweldig boek, heb ik in de aanbieding op dit moment €7,5. Normaal €18,95, maar ik heb het restantpartij op mogen kopen. En voor €7,5, echt over een Roemeens dorpje, daar ben ik veel. Volgende maand ben ik er weer. En ik herken echt dat dorpje zoals dat beschreven wordt. Ik ken de situaties, maar ook hoe een verhaal hoe een jongen hier op de wallen terechtkomt. Ook vanuit Roemenië. En daar ook deze vrouw tegenkomt. Het is natuurlijk een verhaal. Maar het is wel wat ik zeg van, hey, dit is zo herkenbaar voor mij. Van wat ik elke keer weer zie. Dus deze boeken zijn te koop op de boekentafel. En het is een ondersteuning ook voor het werk wat we mogen doen als Bright Fame. Bright Fame, de naam krijgen wij van een meisje wat we hebben mogen helpen om uit de prostitutie te komen. Zat in een opvang, in een instelling. En daar werd ze geconfronteerd op een gegeven moment met een hele moeilijke situatie. En ze werd ongelooflijk boos. En ze is naar boven gegaan. Want de psycholoog wilde niet verder met haar praten. Ze zei, ga maar naar boven. Lever je boosheid in aan Jezus. En als je terugkomt, dan praten we verder. Nou was ze nog maar net eigenlijk tot bekering gekomen. En boosheid is ook een emotie. En ze moest naar boven toe en ze heeft zich boven gelijk opgehangen. En ik kreeg dat berichtje de volgende dag in de metro. En ik zat te janken daar in de metro. En ja, bijzonder hoe God toch op tijd was. En dat zij ook hem nog heeft mogen aannemen in haar leven. Haar naam was Robin. En dat betekent in het Engels Bright of Fame. Zodoende hebben wij de naam Bright Fame genomen om eigenlijk door haar heen daar te zijn voor al deze vrouwen. Ja, Gert-Jan Segers die schreef over mij van dat hij het werk wat wij doen bewondert. Dat hij het soms ook wel wat moeilijk vindt hoe wij werken, omdat we de grenzen opzoeken. En toen heb ik gezegd van ja, maar Gert-Jan, weet je, als wij allemaal maar volgens de regeltjes werken, dan kunnen we die ene missen. En dat is niet wat we willen. We doen geen illegale dingen. Maar ja, ik zoek de grenzen op. Out of the box, zoals onze God ook is. Hij is out of the box. Hij is niet te pakken in wat regeltjes. Maar hij is altijd daar voor die ene. En hij zal het altijd op een legale, eerlijke wijze doen. Zal hij bij je aankloppen. En dat is wat wij ook willen doen als Bright Fame. En ja, weet u, ik voel me soms zo klein en nietig als ik de wallen op ga. Dan denk ik, wat heb ik nu te bieden? Een kerel die daar de wallen op gaat. En de eerste keer toen ik dat deed, denk ik, ja, gaan de vrouwen mij accepteren? Trouwens, ik ga nooit alleen als man de wallen op. Er is altijd een vrouw naast mij. En mijn vrouw is ook veel aanwezig. Ze kent ook heel veel van de dames en af en toe gaat ze ook mee de straat op. En de eerste keer dacht ik van, wat heb ik ze te bieden? Ik ben een man, gaan ze mij accepteren? Hoe maak ik contact? Nou, dat was niet zo moeilijk, want de dames die riepen mij wel om te komen. Dus dat was niet zo moeilijk. En dan kon ik ze afstappen. Hey, goeiedag, ik ben hier niet voor je lichaam of voor seks met je. Maar ik wil gewoon even weten, hoe gaat het met je? We hadden gewoon een leuke gesprekken. En ja, ik wist ook niet van, wat kan ik ze bieden, hè? Ik ben geen maatschappelijk werker, ik ben geen jurist. Ik wist wel dat elke vrouw die er zat, dat die er echt niet van gedroomd had om nou eens prostituee te gaan worden. Maar toch, wat kan ik ze nu bieden? En ik ging dus als mens naar een ander mens toe. Gewoon om die ander te ontmoeten. En dat bleek eigenlijk, mag ik het gewoon even zo zeggen, succesvol. We hadden leuke gesprekjes, we hadden een aantal lange gesprekken. En ik heb dat ik denk een kleine 3 maanden gedaan. Was met een Russische dame, die wilde graag Russisch spreken, de vrouwen ontmoeten op de wallen. En we hebben een hartstikke mooie tijd gehad. En
Zo heeft het zich ontwikkeld. En toen zij terugging, omdat haar visum was afgelopen, kwam mijn schoonzus meelopen. En zo zijn wij in een ontwikkeling gekomen. En het een uit het ander gebeurde. En we hebben nu een organisatie met zo'n 30 mensen, waarvan een aantal een inkomen hebben. En ja, ik leef trouwens nog steeds mijn giften. En dat houden we lekker zo. Dat geeft me ook een hoop vrijheid. En God voorziet elke keer weer. En dat doen we al een jaar of, nou ik weet niet, 10, 12 jaar denk ik. En we hebben een aantal vrijwilligers. En zo wij gewoon een mooie organisatie hebben. En mogen we daadwerkelijk iets neerzetten hier in Nederland, maar ook in Oost-Europa. Maar ik voel me dus soms echt zo klein en nietig. Wie ben ik? Wat heb ik nu te bieden? Daar, zoveel nood, zoveel pijn, zoveel verdriet, zoveel niet meer kunnen, willen, vertrouwen van mensen, met name mannen, zoveel haat, zoveel boosheid naar mannen. Wie ben ik dat ik daar wat kan en mag bieden? En dan loop je daar en dan zie je dat God elke keer weer voorziet. En een van de verhalen in de Bijbel, dat is wat mij enorm geraakt heeft altijd. En dat staat in Johannes 6. Het is een ontzettend bekend verhaal. Zeker als je in de kerk bent opgegroeid, dan heb je het al zo ontzettend vaak gehoord, dat verhaal. En dat is het teken van het brood. Die vermenigvuldiging van die 5 broodjes en die 2 visjes. Het is een geweldig verhaal natuurlijk, als je even dat gaat beseffen wat daar is gebeurd. We gaan het lezen. Het staat in Johannes 6 vanaf vers 1. Daarna ging Jezus naar de overkant van het meer van Galilea, ook wel het meer van Tiberias genoemd. Een grote menigte mensen die volgden hem, omdat ze gezien hadden welke wondertekenen hij bij zieken deed. Jezus die ging de berg op en hij ging daar met zijn leerlingen zitten. Het was kort voor het Joodse Pesachfeest. Toen Jezus om zich heen keek en zag dat die menigte naar hem toe kwam, vroeg hij aan Filippus: waar kunnen we brood kopen om deze mensen te eten te geven? Hij vroeg dat om Filippus op de proef te stellen, want zelf wist hij al wat hij zou gaan doen. Filippus die antwoordde: nou heer, zelfs 200 denarii zal niet voldoende zijn om iedereen een klein stukje brood te geven. Een van de leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, die zei: er is hier wel een jongen met 5 gerstebroden en 2 vissen. Maar ja, wat hebben we daaraan voor zoveel mensen? O Jezus die zei: laat iedereen gaan zitten. En er was daar veel gras en ze gingen zitten. Er waren ongeveer 5000 mannen. Jezus nam de broden, hij sprak het dankgebed uit en hij verdeelde het brood onder de mensen die er zaten. Hij gaf hen ook de vis, net zoveel als dat zij wilden. En toen iedereen volop had gegeten, zei hij tegen zijn leerlingen: verzamel nu alle overgebleven stukken brood, zodat er niets verloren gaat. Dat deden ze en ze vulden 12 manden met wat overgebleven was van de 5 gerstebroden die men had gegeten. Toen de mensen het wonderteken dat hij gedaan had zagen, zeiden zij: hij moet wel de profeet zijn die in de wereld zou gaan komen. Ongelooflijk mooi verhaal. Als je dat voorstelt. 5000 mannen, de vrouw en de kinderen niet meegerekend. Nou, dat is weer een heel ander verhaal. Waarom die weer niet werden meegerekend, dat is niet zozeer mijn ding. Laten we zeggen, ik denk dat er minimaal wel 10.000, misschien wel meer zaten daar met de vrouwen en de kinderen erbij. Volle bak. En dan moet je je voorstellen dat de discipelen die hadden eigenlijk in gedachten dat ze even daar zo apart gingen zitten met Jezus. Even tijd om tot rust te komen. De jongens zouden zeggen: even tijd om te chillen met elkaar. Even gewoon tijd met Jezus, met God, met elkaar en tot rust komen. Want altijd moesten ze maar weer van alles nog wat om Jezus heen organiseren. Er gebeurde altijd wel wat. En ze waren daar gewoon ontiegelijk druk mee. Dus tijd voor zichzelf even en tijd met elkaar, tijd met God. Daarvoor dachten ze dat ze apart gingen. En het was best wel hectisch, want daar vlak ervoor was Johannes de Doper ook nog eens een keertje onthoofd. Ja, ik zei een keertje, dat hakte er behoorlijk in en dat had ik zelf niet door, dat dat natuurlijk een woordspeling was, die had ik niet bedoeld. Maar ja, dat raakte ze wel natuurlijk. Van als je bij Jezus hoorde, dan was dat niet zonder gevolgen. Dat kon echt wel wat betekenen. En dan komen ze erboven En dan zit daar zo'n gigantische menigte. Ik denk dat die discipelen bij zichzelf dachten, kan het ook nooit een keertje normaal gaan, want dan gaan we weer. Jezus begon weer te spreken, er zijn wel wonderen weer gebeurd, er waren weer genezingen, en zij konden dat allemaal weer in goede banen leiden, en toen moesten ze ook nog in één keer die hele meute te eten gaan geven. En die zagen dat al zitten, want die denken van ja, we moeten dan een eind lopen naar zo'n dorpje toe, we hebben helemaal geen geld genoeg. Moeten we dat geld gaan zien te verzamelen? Dus moet een groot offer opgehaald worden? Dan moeten we een aantal kerels verzamelen die met ons meegaan om al dat eten mee terug te nemen en te dragen. Dus die zagen dat alweer helemaal zitten van, kan het nooit een keertje normaal gaan? En dan zegt Jezus, die zegt gewoon, dan komen ze dat jochie tegen, Andreas, die komt met het jochie aan, 5 broodjes en 2 visjes. En die geeft het aan Jezus zelf van, hier Heer, dat is alles wat er is. We kunnen daar even niet zelf voor zorgen. En Jezus die pakt dat aan, hij zegent het niet, nee, hij dankt daarvoor. En het vermenigvuldigt en het vermenigvuldigt. En daar zit daar een ongelooflijk grote groep met mensen, zit daar te smikkelen van 5 broodjes en van 2 visjes. Onvoorstelbaar groot wonder wat Jezus daar heeft gedaan. Maar ik hou er altijd van om even voor te stellen dat ik deel ben van het verhaal wat daar gebeurt in de Bijbel, wat zich afspeelt in de Bijbel. Ja, dus probeer je nou vanmorgen of vanmiddag hier even voor te stellen dat je dat jochie bent. We weten zijn naam niet, we weten niet hoe oud hij was, we weten niet waar hij vandaan kwam, we weten helemaal niets van een Mr. Nobody die zat daar. En blijkbaar is hij de enige geweest die heeft nagedacht, die wat te eten bij zich heeft. En ik weet niet of Andreas netjes aan hem heeft gevraagd, mag ik dat brood even van je gebruiken? Om Jezus te laten zien van dit is echt alles. Of dat Andreas het gewoon heeft afgepakt. Het staat er niet. Maar ik weet één ding. Als ik dat jochie was geweest, ik was achter Andreas aangelopen, want ik had mijn broodjes en mijn visjes terug willen hebben. Waren mijn broodjes en mijn visjes. Dus dat had ik terug willen hebben, want ik had in ieder geval te eten bij me. En de rest, die bekeek het maar. Maar goed, dan staat dat jochie daar en die ziet dat Jezus dat aanneemt, dat hij daar ongelooflijk dankbaar voor is. Dat dat brood zich en die vis zich vermenigvuldigt en dat iedereen daar zit te eten van zijn broodjes en zijn visjes. Nou, dat jongen hier heeft daar echt niet gestaan van, nog nooit zoiets gezien zeg, bijzonder. Ik denk dat het jongen daar uit zijn dak is gegaan. Wat daar gebeurde, kijk nou, mijn broodjes, mijn visjes. Nee, dit is niet normaal zeg. Ja, en dagen, weken, maanden later had men het niet meer over dat jochie, maar men had het over dat wonder wat Jezus had gedaan. Trouwens, meer dan 2000 jaar later hebben wij het er ook nog over. Ja? Wat Jezus daar heeft gedaan. En weet je, in dit verhaal, dat bemoedigt mij zo ongelooflijk. Ja, dat als ik de wallen op ga, dan weet ik dat als ik dat hele kleine beetje wat ik te bieden heb, als ik dat in de handen van Jezus leg, dat hij dat gaat vermenigvuldigen. Dat hij daar iets mee gaat doen. Anders gezegd trouwens ook. Jezus wil jou en mij gebruiken om een wonder te doen. Bent u zich dat bewust? Of denkt u van, nou, wie ben ik? Wat heb ik nou te bieden? En wat kan ik nou doen allemaal? Ja. Voorgangers, oudsten, ja, die kan God gebruiken. Maar God wil jou gebruiken. Weet u, als ik op de wallen loop, ik kan zoveel nood en pijn tegen. Een jonge meid die ik denk ik in december 2017 ben tegengekomen, staat ook in het verhaal in dit boek. Ja, maar haar moeder was een prostituee, haar vader zat is geboren in Roemenië. Haar vader zat in de gevangenis voor jaren in Duitsland. Ze groeide op bij haar oma, die zwaar verslaafd was aan de alcohol. Meerdere malen misbruikt, mishandeld, gebruikt door oma als een kindslaaf. Terwijl moeder in Spanje alweer in de prostitutie werkte. toen ze 14 was, meegenomen met haar moeder naar Spanje. Vaak als moeder 's nachts klanten had, dan liep zij met een tasje met de 14, 15 jaar over straat. En dan moest ze maar ergens zien te slapen. In no time is ze onder een pooier terechtgekomen, met de, nog voordat ze 15 was. Ja. En dan groei je op zo. Nou, zij heeft geen echte keuze gemaakt om in de prostitutie terecht te komen. Prostitutie heeft een keuze gemaakt voor haar. En daar is ze in terecht gekomen. Hij heeft haar in zijn netwerk gekregen. Naderhand is ze tot ontdekking gekomen dat ze verkocht is door haar eigen moeder. Hé, wat een leven. Via allerlei omzwervingen en jaren later komt ze in Amsterdam. Komt ze daar achter het raam te staan. Daar heb ik haar dus ontmoet voor het eerst in december 2017. En het waaide wat, het was wat koud en miserig. En ze nodigde ons uit om naar binnen te komen en even in gesprek te zijn. En dat klinkt misschien gek, maar het klikte tussen haar en mij. Wat een leuk gesprek. We hebben haar gezorgd dat ze een disktraining mocht doen. Dat zegt iets over je karakter, je persoonlijkheid. Dat je wat meer zicht krijgt op wie je bent. Zodat je jezelf ook beter kan begrijpen. Beter meer van jezelf kan houden. En daar ook meer voor anderen open staat. Ook hoe je kan communiceren met elkaar. En toen we terugreden, we doen dat altijd in Ermelo, deden we dat in die periode. En vanuit mijn mooie boerderij. En toen zei ze van, er is nog nooit iemand die heeft geïnvesteerd in mijn leven. Jullie zijn de eerste die hebben geïnvesteerd in mijn leven met dit. Nog nooit iemand gedaan, ze hebben de dag van haar leven gehad. En ze vertelde naderhand toen ze was opgevoed. Ze wilde dolgraag, wilde ze... Stop op een gegeven moment. Ze kwam een keertje huilend, s'avonds met tranen in de ogen. Kwam ze bij ons op kantoor. Ze zei tegen mijn vrouw en mij van, door jullie heb ik voor het eerst normale mensen in mijn leven. En ik wil stoppen. Kunnen jullie een cv voor me maken? Nou, dat was echt drie keer niks om maar een cv te zetten. Geen normale baan, geen vrijwilligerswerk, geen hobby, geen droom. Helemaal niets. Ja, een paar woorden vanuit die distraining die bij haar hoorde. Dat was er. Maar dat was ook alles. Maar goed. Ik kreeg op dat moment de mogelijkheid om een... Van iemand die twee barberstores had hier in Amsterdam. En ik zei, ja, je hebt er geen opleiding voor nodig. Je hebt er niks voor nodig. Je kan dit doen. Je bent er goed in. Je moet het willen. We kunnen ze hier gaan zien. En ze pakte het met twee handen aan. En na een paar keer zo'n kop heb je dan met haar, moet je allemaal op gaan oefenen en alles. En toen hadden ze natuurlijk mensen nodig en zij kende eigenlijk geen normale mannen. Dus toen vroeg ze aan mij, wil jij mijn model zijn? Ik zei, nou, Jan, ik had een beetje jouw kopie met haar, dus ja, dat stelde niet veel voor wat ik had natuurlijk. Ik zei, er is weinig eer aan mij te behalen. Ja, zei ze, maar ik heb niemand, wil je toch komen? Ik zei, nou, is goed, ik kom. Dus afijn, ik ga daarheen. En ik zit daar 3 uur in de stoel. Dat was dus een van de redenen waarom ik nooit naar de kapper ging. Want ik deed het zelf met de tondeuzen. Dat ging sneller. En ik kwam thuis. Jacqueline zegt, ik dacht dat jij bij haar was geweest. Ja, dat klopt. Ik heb er 3 uur gezeten. Maar ik zie geen verschil. Ja, ik ook niet. Maar we gaan het zien. Toen vroeg ze, Frits, ik heb een idee. Mag ik dat gaan doen? Ze zegt, ga je gang. Nou, dit is het resultaat. En ik heb alleen tegen haar gezegd, luister, ik ben 60 jaar. En geen 25. Voor de rest mag je alles doen met mijn haar wat jij wil. Ga je gang. Dat is het enige waar je rekening mee moet houden. Geen gekke dingetjes allemaal in mijn haar, weet ik veel. Gewoon. Dus, zij bepaalt nu hoe, wat, wanneer, wat er met mijn haar gebeurt. En, weet u, het gaat goed met haar. We hebben haar mogen dopen. We hebben Jezus aangenomen, we hebben haar mogen dopen. We hebben meer dan 50 vrouwen mogen dopen. Weet u, God is aan het bewegen. Een aantal van deze vrouwen, die willen gewoon ook nu gewoon met ons meegaan de wallen op. Binnenkort komt er eentje, laten we overkomen voor een kleine periode uit Bulgarije. Heeft ook Jezus aangenomen. Kreeg ik in één keer een filmpje dat ze zich had laten dopen daar in Bulgarije. God is aan het werk en God gaat door. Had ik dat gedacht? Nee, had ik nooit gedacht. Dat ik daar iets in kon betekenen. Zoveel nood wat dit meisje heeft meegemaakt, haar hele leven lang. Wie ben ik? Dat ik haar een stuk genezing en een stuk herstel kan bieden. Maar weet u, Als wij dat hele kleine beetje wat we te bieden hebben in de handen van Jezus leggen, dan kan hij, dan wil hij daar iets mee gaan doen. En dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor u. We moeten niet met z'n allen de wallen op gaan natuurlijk, maar kijk gewoon even bij u in de omgeving, bij u in de straat. Daar waar je werkt. Daar waar je vrienden zijn. Ja, kijken we alleen naar onze buurman als die irritante kerel of die irritante vrouw. Die altijd jouw plek hier neerzet. Ja, die altijd misschien de televisie net iets te hard hebt staan, zodat je dat net ook weer hoort. Ja. Weet u, hoe gaan we daarmee om? Zijn we bereid om die ander te gaan leren kennen? Dan met die ander contact te gaan maken. En ik heb net heb ik even een foto afgegeven. En misschien kan die even vertoond worden. Ja, dit is deze jonge dame, die kan ongelooflijk goed schilderen. Ze wilde dolgraag een kunstopleiding gaan doen. Maar haar vader in Bulgarije zei, nee, je moet een vak leren, zodat je goed geld kunt gaan verdienen. En ze kon goed studeren. Maar vanaf dat moment dat haar vader zei, nee, je mag geen kunst studeren, ja, raakte ze wat kwijt. Ja, ze slaagde. Met vlag en wimpel. En toen ze eenmaal de diploma's had behaald, is ze naar Nederland gekomen, want zij wilde graag haar vader bewijzen dat zij het zelf kon. En dat ze niet afhankelijk was van hem. En dat lukte niet. Dus ze kwam uiteindelijk in de prostitutie terecht. Omdat de schulden opliepen. En dan, ze heeft al die jaren niet geschilderd. Bijna 20 jaar niet. Tijdens de eerste lockdown. Trouwens, we hebben een geweldige tijd gehad tijdens die coronacrisis. Echt. Wow. Voor mij mag er weer een lockdown komen. Eerlijk waar. Ja, voor mij persoonlijk liever niet. Ik heb het wel gehad met alles. Maar jongens, wat hebben we een gave tijd gehad. Zoveel vrouwen die bij ons langskwamen. Zoveel hebben we mogen betekenen voor het. Ik ben nog nooit zo druk geweest. Ik had helemaal geen tijd om thuis te zitten. We hebben zoveel vrouwen ontvangen. We probeerden de maatregelen wel netjes een beetje in acht te nemen. Maar dat lukte allemaal niet. Wordt uitgezonden, hè? Nou ja, het is allemaal voorbij. Dus, weet je. Maar God, die deed wat in die tijd. Zulke mooie gesprekken. Ik had wel 15, 16, 17 gesprekken per week. Had ik met vrouwen. Geweldig. Alleen al in 2020, het eerste jaar, hebben we ongeveer 360 vrouwen over de vloer gehad. Waarvan sommigen echt wekelijks meerdere malen terugkwamen. We hebben nog nooit zo druk gehad. Gouden tijd. En zij kwam ook. En we starten weer wat op met een creatieve avond. En dan bleek ze heel goed te zijn in schilderen. Ze gaf adviezen. En eigenlijk heel snel en geleidelijk aan was zij degene die de schilderavonden, de creatieve avond leidde. En iedereen was daar hartstikke goed mee bezig. Ook ik heb een paar keer geschilderd. Het was niet echt succesvol, maar ik heb het wel gedaan. Maar zij is ook thuis weer gaan schilderen. En toen ik jarig was, toen had ze zoiets van, ik wil een schilderij maken voor Frits. Ook haar mogen dopen. En zij had zoiets van, ja, wat moet ik nou voor Frits, moet ik nou schilderen? Heer, heeft u iets wat ik moet gaan schilderen voor hem? En dat kreeg ze maar niet. En ook, ze heeft ook een andere baan nu. En toen zij van haar werk kwam, wist ze het nog steeds niet. En toen ze thuis kwam, in één keer had ze het plaatje voor zich. En ze heeft dit schilderij, heeft ze voor mij geschilderd. En ik was er zo van onder de indruk. Ze zegt, Frits, je bent achter mijn masker gekomen. Je bent er niet alleen achter gekomen, maar je hebt het ook opengebroken. En nu ben ik zichtbaar geworden. En het ontroerde mij. En er staan ernaast wat artikeltjes uit kranten en alles heeft ze daarin verwerkt. Ze zei, de mensen hebben allemaal een mening over ons. De mensen die praten over ons, de mensen die schrijven over ons. Maar ze kennen alleen degene met dat masker op. Degene die achter dat masker zit, die kennen ze niet. Daar zijn ze niet in geïnteresseerd. Maar ik geloof, als wij degenen die Jezus kennen. Als wij daar eens gaan zijn. En misschien denk je, ja, wat kan ik nou bieden voor mijn buren, voor mijn vrienden of collega's of wie dan ook. Wat kan ik nu ze te bieden geven? Dat heb ik, ja, wat kan ik? Maar als we dat aan Jezus overlaten. En we lopen, net zoals dat jochie achter Andreas aanliep. En we lopen zo achter Jezus aan. Naar die buren toe, naar die vrienden toe, naar die collega's toe. Naar weet ik het wie toe. En we leggen dat kleine beetje wat we te bieden hebben in zijn handen. Dan gaan er grote dingen gebeuren. Dan gaan er grote dingen gebeuren. Weet u, ik vroeg me laatste keertje af. We hadden zo'n gesprekje met een aantal mensen. En ik vroeg me af, ja, hoe gaan ze mij herinneren als ik er straks niet meer ben? Nou, ik hoop eigenlijk dat ze mij gaan herinneren. Net zoals dat kleine jochie. We weten niet hoe die heet. We weten niet waar die vandaan komt. We weten eigenlijk weinig van hem. Alleen dat hij een jochie was. Ik hoop dat ze straks, als ze aan mij denken, of als ze in een familie zijn, laat ik het anders zeggen, als ergens in een familie, of dan in Roemenië is, of dan de Dominicaanse Republiek is, of in Hongarije, of in Thailand, of in China, waar dan ook, ja, dat er straks iets gaat van, hé, mijn moeder, mijn oma, die werkt in de prostitutie. Maar er was een of andere vreemde gast, een kerel, en die liep er continu over de wallen heen. En hij had contact met mijn moeder. En, ja, ze is uitgestapt. Ze heeft Jezus mogen ontmoeten in haar leven. En ze is zichtbaar geworden. En dat heeft ze door kunnen geven in de generaties. Lieve mensen. God heeft een plan met jouw leven. Ik zeg tegen die meiden altijd, je bent niet voor niks geboren. Helemaal niet. Het is geen ongelukje geweest dat jij geboren bent en daarna ging ook nog van alles en nog wat mis in je leven. God heeft een reden gehad met jouw leven. Weet u, en er is een moment geweest in mijn leven dat ik dacht van, gaat niet goed. Toen ik ongeveer 20 jaar was, is er een tijd geweest dat ik verslaafd was aan gokken. Ik had een leuke baan, goede vrienden. Ik leidde het camping evangelisatiewerk en dat deed ik echt van harte. Ik hield van God, was actief in de kerk. Ik zei wel, ik ben de ideale schoonzoon. En zo was ik bezig. En dan in één keer krijg je in een snackbar krijg je wat kleingeld terug en dat gooi je in zijn automaat. En of ik gewonnen heb of verloren heb, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat ik het een leuk spelletje vond. En dat ik ermee door ben gegaan. En dat ik op een gegeven moment tegen mijzelf moest zeggen van, ik moet stoppen, want dit gaat niet goed. Kost een hoop tijd. En het kost een hoop geld. Maar zo eenvoudig is dat niet. Je gaat gewoon door. En op een gegeven moment moest ik toch tegen mezelf zeggen, Frits, je hebt echt een serieus probleem. Je bent verslaafd. Ja, en dat is dan op dat moment je situatie. Ik heb er nooit voor gekozen trouwens om verslaafd te zijn. Het is iets waar je inrolt. Dat zijn mijn eigen keuzes geweest. Ik kan niemand de schuld geven. Ik ben nog nooit een vrouw tegengekomen die zegt, ik droomde ervan om prostituee te worden. Er is altijd een aanleiding. En dat is niet altijd mensenhandel. Het kan verweven zijn met handel, maar er is altijd een aanleiding. En dan kwam er een moment dat door mijn gokverslaving ik het ook niet meer kon betalen allemaal. En ik had de mogelijkheid om bij mijn baas het geld uit de kassen te jatten. En dat ben ik gaan doen. En ik keek naar mezelf als de grootste loser van Hilversum. En ik kon alleen maar denken, wat is de volgende stap naar beneden? Waar gaat dit eindigen? Ik heb het zelf niet in de hand. Ik schaamde me. Ik begon me te liegen naar mijn vrienden en naar mijn familie. Ik zag geen toekomst meer. En dat is dan je leven. Nou, ik ben ontdekt. En ik kon vertrekken. En gelukkig is er geen aangifte gedaan. En dan kan je naar huis toe. Dan kan je je familie en je vrienden vertellen waarom je die mooie baan bent kwijtgeraakt. En ik dacht al die tijd over, want ik was God niet kwijt. Heel veel van deze vrouwen zijn God niet kwijt. Maar ze zitten in een situatie waar ze nooit voor gekozen hebben. En het is niet aan mij om daarover te oordelen, want de vraag is alleen maar, wat had ik gedaan in haar situatie? Welke keuzes had ik gemaakt? Daarom hebben wij het ook altijd niet over, nou ja, laten we zeggen, Maria de prostituee, want dat zegt iets namelijk over wie je bent. We hebben het over Maria die in de prostitutie werkt. Dat zegt iets over haar situatie. En dat is heel anders. Je bent nooit degene van je situatie. Ik was God niet kwijt van binnen. Ik hield van hem. Ik meen dat ik zelfs ook nog een jaar evangelisatiewerk heb gedaan onderhand. Het was wel moeizaam allemaal. Maar ik deed het aan de andere kant ook van harte. En ik was in conflict met mijzelf. Al die tijd. En ik dacht ook van, ik ben een mensenmens. Ik wilde altijd andere mensen helpen. Ik denk, hoe kan God mij nu nog gaan gebruiken? Kijk naar mijn situatie. Hoe kan hij mij nu gaan gebruiken? Nou, ik weet niet hoe u naar uw eigen leven kijkt, hoe u naar uw situatie kijkt. Dat is het nadeel, hè? We kijken bij onszelf allemaal backstage. We hebben allemaal wel iets, ja, waar we niet trots op zijn. Waar we wel eens iets hebben, dat hoeven anderen niet te weten. Maar weet u één ding? Als we al deze dingen in de handen van Jezus gaan leggen. En we komen bij hem. We vragen vergeving. Dan is hij daar altijd om jou te brengen op die plek die jou toebehoort. En misschien had ik best een paar jaar eerder al op de wallen kunnen lopen. Had gekund, dat weet ik niet. Maar ik weet één ding. Ik ben nu op die plek die God van mij heeft. Niet dat je op je 64 nog heel snel van carrière gaat switchen. Dat is niet mijn bedoeling, maar ja, ik voel me er zo ongelooflijk in thuis. En ik mag zien dat God daar doorheen werkt, dat hij daarin aanwezig is. En dat hij voor mij zorgt. En dat hij elke keer weer mij bevestigt. Job 22 vers 28, daar staat, er gaat altijd iets aan vooraf, dat staat daar ook bij Job. Ja, maar daar staat op een gegeven moment, als wij de goede keuzes maken, dan gaat God met je mee en zijn licht gaat schijnen op je pad. Dat is de ervaring die ik heb als ik de wallen op ga. Ik hoef die avond niet de antwoorden te hebben. Ik hoef er alleen maar erop uit te gaan. En dat is wat we keer op keer mogen doen. En sinds kort hebben we er nog iets anders bij gepakt. Dan ga ik stoppen, hè, want het is onderhand tijd. En er zijn ook nog heel veel vrouwen, mannen, transgenders die nog niet bereikt worden. We zijn op dit moment bezig ook in de escort. Huren een hotelkamer. We nodigen vrouwen uit. En daar komen we heel veel schrijnende situaties tegen. Vele malen erger als dat we op de wallen tegenkomen. Niet geregistreerd, werken illegaal, onder soms erbarmelijke omstandigheden, zijn altijd bang. Ja, voor mij is het ook altijd van, oké, wie ga ik zo meteen ontmoeten, hoe gaat dat? Er is elke keer toch weer een drempel over als ik naar beneden moet, naar de receptie om weer een dame op te pikken. Soms dacht ik wel eens van, wat denken ze wel niet van me, hè? Van die kerel bij de receptie, dan komt die paar keer op een avond een vrouw ophalen. Maar goed, dat maakt niet uit, dat moeten hun weten. Ja. Maar wat is het voor zo'n vrouw om mee te gaan met een kerel die je niet kent. En niet weten wat jou te wachten staat. Wat een angst zijn we tegengekomen. Wat een schulden. Wat een schrijnende thuissituaties. En ik ben ervan overtuigd dat God iets in die omgeving ook wil gaan doen. En ook daarin hebben wij weer dat kleine beetje wat wij te bieden hebben in zijn handen gelegd. Om een nieuw project te starten. Dit doen we nu voor het tweede jaar. Afgelopen week zijn we geweest. En we zien uit wat God dit jaar gaat doen. We hebben een respons in de hotels van 40-45% vrouwen die met ons in contact blijven. Dat is ongelooflijk hoog. Dat wil niet zeggen dat ze allemaal direct uit willen stappen. Maar we zijn in contact met ze. En dat is echt hoog. En de eerste zijn er al bezig om uit te stappen en een nieuw leven op te bouwen. God gaat door, ongeacht wat ik te bieden heb. Hij verwacht alleen dat ik het in zijn handen leg. dat is ook voor u op die plek, daar waar u gesteld bent. God heeft een reden met jouw leven. Amen.